Ik kom hier eigenlijk een belofte inlossen die ik 8 jaar geleden heb gedaan. En die stond in de nieuwsbrief. Nadat ik uit het ziekenhuis was ontslagen, heb ik toen gezegd: hartelijk dank voor jullie medeleven en jullie nabijheid en jullie gebeden. En dat ik in het ziekenhuis toen geestelijke lessen heb geleerd, die ik later wellicht nog een keer met jullie wilde delen. Het is nu 8 jaar geleden, ja, bijna op de dag af. En dat wil ik vandaag doen. En het gaat over zicht op Gods heerlijkheid. Ik kom daar straks op terug. In het ziekenhuis heb ik zicht op Gods heerlijkheid gekregen. In een periode van, ja, wat ik noem echt vasten. Ik kreeg geen drinken, ik kreeg geen voedsel. Ik kreeg alleen een infuus. En dat moest ik doen. Dus geen enkele prikkel van buiten. Ik kon alleen bezig zijn met de pijn die ik had en met wat in mijn gedachten rondspookte toen. Het had zijn oorsprong in gebeurtenissen een jaar, anderhalf jaar daarvoor. Inzicht in Gods heerlijkheid, wat ik daarna heb geleerd, is van hoe krijg ik inzicht in wat Gods heerlijkheid is. Ik heb daar sindsdien veel over gelezen, veel over nagedacht. En mijn conclusie is, je komt er gewoon niet uit. Je komt daar gewoon niet uit om te beschrijven wat Gods heerlijkheid is. Het is net zoiets als Gods heiligheid. Ook daar kom je niet uit om te beschrijven wat het is. En de eerste die vroeg in de Bijbel: laat mij uw heerlijkheid zien. Dat was Mozes. Wat kreeg hij te zien? Enorm veel. Hij kreeg inzicht in het karakter en de liefde van God. Dat was het deel van Gods heerlijkheid wat hij toen nodig had. Barmhartig en genadig, groot van goede tierenheid ben ik. En de Heere ging hem voorbij. Dus als je zoiets vraagt, laat mij uw heerlijkheid zien. Dat is mijn bemoediging. En laat God iets zien van zijn karakter, van zijn hart, van zijn liefde, van zijn genade, van zijn grootheid, van zijn waarachtigheid. We kunnen eigenlijk in deze dienst gewoon doorgaan waarmee we vanmorgen begonnen zijn. Een goede en genadige koning die niet op zijn strepen stond, maar bij Pilatus, bij zijn aardse rechter, vonnis aanvaarden om voor ons te sterven. Toen dacht hij, hoe kun je daar nou iets over zien? En begin van dit jaar dacht ik, ik heb een gids nodig. En toen kwam de gids Johannes, de oude apostel, kwam mij in mijn gedachten. Want hij heeft, dat weet ik zeker, tot het einde van zijn leven telt over Gods heerlijkheid. Een van de laatste boeken die hij geschreven heeft is het Evangelie van Johannes en de Openbaring. En daar is het, loopt het over met heerlijk. Laat ik eens kijken wat Johannes schrijft over de heerlijkheid. En daar wil ik jullie vandaag een beetje in meevoeren met die Doe maar een klein stukje. Maar je kunt het heel makkelijk zelf oppakken. Thuis. En dan gewoon zelf door gezegend worden. Als je iets leert, heb ik geleerd vroeger. Dan kun je iets van andere mensen leren. Dan doe je het eerst voor. Dan doe je het na. Dan doe je het mee samen met iemand. En dan doe je het na. En op een gegeven moment kun je het zelf. En soms moet je wat vaker door het meedoen. En dat voordoen. Hè? Ik zit nu in een leerproces met Elske. Die heeft een week geleden haar pols gebroken. En ik moet heel veel leren om te zorgen. Dat is niet mijn... Heb ik niet veel in geïnvesteerd. In mijn leven tot nu toe. Om te zorgen voor anderen. Zeker lichamelijke zorg. Dus dat is voor mij een hele uitdaging. En voor Elske. Vanzelfsprekend ook. Dus ook daar is... Wat ons betreft gebed voor nodig. De volgende. Dus ik weet zeker dat Johannes dus een hele leven lang met die heerlijkheid bezig is geweest. En daarom heb ik het ook genoemd, een leven lang op weg met Jezus. En zijn heerlijkheid zien en ervaren. Ik hoop dat het allemaal een beetje... Ja? Waarom doet hij het niet hebben? Ja. Wat ik dan wil voorstellen. Is eigenlijk een voortzetting van vanmorgen. In aanbidding door te gaan. En dat doe ik aan de hand van een lied. Uit een Engels lied. Vergeef af en toe mijn Engels. Want we hebben net 3 maanden doorgebracht. In een Engelstalige gemeente in Portugal. En daar hebben een aantal zegenrijke dingen mee gekregen. Eén daarvan is dit lied. Only a Holy God. Het is in het Engels. Het gaat over God eren en zijn naam verhogen. Maar tegelijkertijd is die God ook een barmhartige en genadige God. Als we kijken naar Jesaja bijvoorbeeld, hè, dan zegt hij van heilig, heilig, heilig is de Heere. En dan staat er niet, de aarde is van zijn heiligheid vol, maar de aarde is van zijn heerlijkheid vol, in het volgende vers. Hier gaat het dus heerlijkheid en heiligheid, die pak ik even samen. En als het goed is dit een muziekgroep, kunnen we meezingen. Het muziekteam had helaas geen tijd om dit te oefenen. Maar als het goed is dit een muziekgroep die zich richt op... wat ze noemen virtual praise. En dat betekent dat je het achter je computer, achter je smartphone of vanaf je beeldscherm eigenlijk zo mee kunt zingen. Daar hebben ze hun best voor gedaan om dat te bereiken. En we gaan dus nu uitproberen of het inderdaad lukt. Een aantal van jullie kennen het, ik heb het al iets eerder met hen gedeeld, dus misschien kunnen die ons een stapje verder helpen. En ik zou zeggen, ga staan. En Gerben, zou jij het lied op willen zetten?
Commands all the hosts of heaven. Who are The only cry out, sing holy, forever holy God, the temple ship the holy God.
En nog één verder, Gerben. Sorry. Heb ik al gezegd, 8 jaar geleden, dus kreeg ik pancreatitis, met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, beschuldigd van zwaar alcoholist te zijn in het ziekenhuis. En dat was de eerste binnenkomen. Maar daar ben ik redelijk snel overheen gekomen, over die beschuldiging. Het tweede was, ik was ten dode gedoemd als er niks gebeurde. Dat was ongeveer de conclusie van de arts. En het enige wat moest gebeuren, dat ik moest vasten. Vasten, totdat het beter zou worden. Nou, dat heb ik dus gedaan, met hulp van de artsen. Maar het werd niet echt veel beter. 2-3 dagen, het werd eigenlijk alleen maar erger. Totdat God iets in mijn hart plantte. En zegt van, waar jij je mee zit te malen, geef dat over aan mij, die rechtvaardig oordeelt. Dat heb ik gedaan. En de volgende morgen werden weer bloedwaardes genomen. En die waren van 7000 gezakt naar 350. Ze moeten 70 zijn normaal. Dus ik dacht, nou, dank u Heer. Dat was mijn eerste les. Hoezeer geestelijke strijd en lichamelijk welzijn of niet welzijn samenhangen. Wat ik daar geleerd heb, ook het tweede is, van geef het over aan hem, dat was mijn eerste stap. Een aantal jaren, ik ben toen gewoon uit het ziekenhuis gekomen, een aantal jaren verder heb ik geleerd dat het zich focusseerde op een aantal broeders, zusters, die heb ik kunnen vergeven. Dat was mijn tweede les. Het heeft een paar jaar geduurd voordat ik dat echt realiseerde. Want dat het in feite eronder zat. God heeft mij gezegend met een nadenkend hoofd. Dus ik stop niet voordat een probleem weg is. Het is soms heel lastig. Je blijft maar doormalen. Je blijft maar doordenken. Maar hij geeft wel licht aan het einde. En de derde les, die heb ik pas in januari geleerd. En dat was tijdens een toespraak over het leven van David. En hoe David werd miskend, mishandeld door Saul. En als David naar Saul toe alleen maar liefdevol is geweest. Ondanks dat die speren naar zijn hoofd ging doen. En de voorganger daar, die zei van, Christus heeft ons geleerd om onze tegenstanders te zegenen. Dat gaat 1 stap verder, of 2 stappen verder dan, geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Vergeef degene die iets tegen je gedaan heeft. De ander zegen degene tegen wie je iets hebt. Dat is de laatste stap. Op dat moment voelde ik mij tot rust komen in zekere zin. Tussendoor heb ik nog een andere les geleerd. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Die is ook nog lang niet afgelopen. Toen ik weer uit het ziekenhuis was gekomen en ik was redelijk gezond weer geworden, dacht ik, nou, ik hou van schaatsen, ik ga schaatsen. Nou, ik heb een halve schaatsles gehad. En toen lag ik achterover en kreeg ik een hersenschudding. En dat heeft mij toen geleerd. Ook weer lichamelijkheid en geestelijkheid. Dat heel nauw samenhangt. Want mijn karakter was veranderd. Ik werd mopperig. Ik werd knorrig. Ik ging dingen niet goed meer beoordelen. En die les heb ik me eigenlijk vannacht pas goed gerealiseerd. ook mede door het situatie met Elske nu. Weinig geduld hebbend. Want we denken dat het iets beter kan. Of anders kan dan zij het gewend is. Dat die les. Dat ik niet meer kan vertrouwen. Zoals ik jarenlang heb kunnen vertrouwen. Op mijn karakter. Dat flegmatisch was. Op mijn opvoeding. Die redelijk, waar eigenlijk niks aan markeren. Maar dat het nu dieper moet komen. Van binnen. Van binnenuit. Door Gods geest. Is de enige die dat kan. Goed, terug naar 8 jaar geleden. Want de vragen die ik toen stelde. Wie ben je in Christus? Dat had ik wel geleerd. Wees zeker van je positie. Kijk niet altijd naar je praktijk. Dat is een fantastische leer. Maar soms ook heel misleidend. Maar wel goed op dat moment. Wie ben je in Christus? In Efeze 1 staat dat heel mooi beschreven. Je bent uitverkoren in Christus. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat betekent die afkortingen aan het eind. Lof van de heerlijkheid van zijn genade. Ja, anders zeggen ze weer, je zet veel te veel op je sheet. Dus, ja, je bent bestemd tot erfgenamen van Christus. En nu kunnen jullie al raden wat dat betekent. Tot lof van zijn heerlijkheid. En de volgende, die mogen jullie zelf echt helemaal doen. Voordoen, meedoen, nadoen, zelf doen. We zijn verzegeld met de Heilige Geest als onderpand van de verlossing. Wat ik daar toen begreep is, zeg maar, je leven is eigenlijk tot lof van zijn heerlijkheid. En hoe geef je daar gestalte? Hoe geef je daar gestalte aan? Wat is je roeping? Staat in 2 Thessalonicenzen. Ik lees even voor, maar wij behoren God altijd te danken voor u, zegt Paulus, door de Heer, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft uitverkoren tot behoudenis, in heiliging van de geest en geloof van de waarheid, waartoe hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van Christus. Je bent geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van Christus. Daar is je roeping. Om de heerlijkheid van Christus te krijgen. Dus die is niet onbereikbaar. Als God roept, hij is getrouw en hij doet waartoe hij je roept. Tot verkrijging van de heerlijkheid van Christus. Wat is je bestemming? Heeft onze broeder Ouweneel 2 weken geleden. Ik schrok wel even trouwens. Toen hij en Bram die ochtend begonnen met over de heerlijkheid te spreken. Ik schrok echt, want dan gaat mijn preek. Daar kan ik nooit over. Ik stop ermee. Maar gelukkig hebben zij, is er over de heerlijkheid van de Heer en God zoveel te vertellen. Dat er geen gevaar bleek te zijn. En was ik heel blij met toch het degelijke theologische fundament wat Willem heeft gelegd hier. Op basis van Johannes 17. Wat is je bestemming? Dat staat in 1 Johannes 3 vers 2. Hoe gaat het weer? Ja, jullie zien het niet. Maar. We gaan dit nog een beter doen in de toekomst. Adriaan en Gerben zijn druk bezig om vanaf hier het bestuurbaar te maken. Kijken. 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen zien zoals hij is. En daar heeft onze broeder Arneel toen over gesproken. Lees die, of beluister die toespraak nog eens een keer. Want die gaat met één keer, heb je hem echt niet te pakken, heb ik gemerkt. Je mist de helft of driekwart van wat hij gezegd heeft. Dus, hij staat nog een tijdje op het web. De volgende. Kijk, ik zie het altijd verkeerd op. Dit hebben we gehad. Wat is er nodig? In Efeze, waar we zijn van tot lof van zijn heerlijkheid, daar staat aan het eind dat Paulus bidt. Hij bidt, en dan bidt hij, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, ja, welke Vader? Die van de heerlijkheid. U de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem. Dan mogen wij ook voor elkaar bidden. Bidden dat die God van de heerlijkheid ons die geest geeft. Wat heb je daarvoor nodig? Behold Him hebben we gezongen. Hè? Kijken naar Hem. Aanschouwen Hem. Kijk aandachtig. Verlichte ogen van uw hart. Ook daar mag je voor bidden. Want het hart kan helemaal bedekt zijn. Daar kom ik straks nog op terug. Dat je kan daar pikken donker zijn. In je hart en dus in je ogen. Die hebben daar dan ook last van. Want u weet wat de hoop van zijn roeping is. Wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid. Van zijn erfenis in de heilige. Hoe werkt het dan? Paulus die schrijft in 2 Korinthe. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. En het woord aanschouwen komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament, wat daar staat. En daar hebben ze vertaald met kijken naar. Maar het kan ook weerspiegelen betekenen. En ik wil allebei de betekenissen wil ik gewoon laten staan. Kijken en weerspiegelen. Waarom weerspiegelen? Want als het goed is, als je naar de Jezus kijkt, en je kijkt er goed naar, dan komt ook iets van Hem naar buiten, bij jou en bij mij. Wij worden veranderd van de heerlijkheid tot heerlijkheid. Hier wordt dus gezegd, het is een proces. Je ziet een stukje van de heerlijkheid van de Jezus. En je vraagt God, de Vader van de heerlijkheid, geef mij verlichte ogen van het verstand, dat ik dat beter mag begrijpen. En dan gebeurt er door de Heilige Geest iets in je hart. En dan zul je meer op Hem gaan lijken. Met al die problemen die ik straks op zijn eigen ervaring heb genoemd. Hè, dat je moeite hebt om mensen te vergeven. Dat je moeite hebt om mensen te zegenen. Dat je moeite hebt met je karakter. Maar God werkt aan je. En die genade is groot genoeg. Morgen hoop ik jarig te zijn. 69 te worden. En ik leef eigenlijk sinds 8 jaar geleden. Leef ik in de verlenging. In mijn dubbele genadetijd, zeg ik wel eens. En Marjolein en Gerard die hebben ook zo'n ervaring. En meerdere onder, ook onder ons. Dat is een bijzondere tijd. Het is niet leuk om er doorheen te moeten. Maar het is wel een bijzondere tijd om het daarna mee te maken. Met vallen en opstaan. Maar goed. In 2 Korinthe 4. Daar wordt het zelfs het evangelie van de heerlijkheid genoemd. Dat staat er in 2 Korinthe 4. Dat de Satan zijn best doet om dat evangelie van de heerlijkheid te bedekken. Hij zorgt ervoor dat er een ding over is. En hoe doet hij dat? Door iedereen vol te laden met zorgen, met ziekte, met bindingen, wat dan ook. En hoe kunnen wij met onbedekt gezicht die heerlijkheid aanschouwen, zorgen dat je die dingen kwijt bent? Dat je die bedekkingen en die bindingen en die zonden kwijt bent. We hebben hier een actief gebedspastoraat, groepje. We hebben hier actief meelevende gelovigen. Maak ook gebruik van je medegelovigen om je daarin te helpen. Om het echt van, als je zegt van, het lukt mij niet om de heerlijkheid van de Jezus te zien. Want ik heb een bedekking. Vraag daarom, wees daar niet te trots op. Vraag daarom en om die bedekking te laten wegnemen. Hoe werkt het dan in 2 Petrus? Zeg maar, ik heb nu apostel Paulus genoemd. Die zegt van, die gooit het op de werking van de geest. Apostel Petrus, die is geweest samen met Johannes en Jacobus bij de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. En hij zegt iets anders, niet dat hij tegen is, maar hij zegt een tweede middel: lees het woord van God. Kijk naar het profetische woord van God. Want dat is ook een licht, een lamp. Wat hij zegt dan, weet, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Dat hebben we vanmorgen een paar keer gezongen. Majesty, majesty, majesty. Want hij ontving, de Jezus, van God de Vader eer en heerlijkheid. Van de luisterrijke heerlijkheid. Toen zo'n stem tot hem kwam: deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dan zegt hij: zo hebben wij dan het profetische woord des te vasten. En u doet goed daaraan om daar acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Ik heb deze manier, die heb ik bewaard voor een tweede toespraak. Die gaat over de openbaringen. Dan gaan we, zo de Heer wil en wij leven, door de openbaringen heen lopen om dit op onze harten te laten toepassen. Dan gaan we nu naar Johannes. Johannes is een oor, heb ik hem genoemd, een oog, een denk, en hij wilde ook graag weten wat hij vasthield, een handgetuige. Schrijft hij in zijn eerste brief, wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben, wat wij met onze ogen, wat wij aanschouwd, en dan gaat aanschouwen betekent hier meer nadenken. Aanschouwen is een oud woord, maar denk maar eens goed, je kijkt ergens naar en je bestudeert het helemaal. Stel, sommigen van jullie zijn wel eens verliefd geweest. Sommigen. De eerste keer dat je naar je geliefde keek, dan heb je nergens oog voor, ergens anders meer voor. Sommigen houden van cabrio's, die kijken naar cabrio's met een bepaalde manier. Ik heb een tijd van kanaries gehouden. En ik weet dat onze broeder Tony, die hield van duiven. Nee. Nou, dan kijk je toch op een heel andere manier naar duiven. Niet. Dan weet je er alles van. Dan aanschouw je ze. Dan denk je erover na. Je ziet het en je ziet van alles. Je ziet veel meer dan wat je ziet. Goed. Zo heeft Johannes naar de Jezus gekeken. Met zijn hele wezen. Er is niks meer dan met je hele wezen naar de Jezus kijken. Dan ga ik terug naar het evangelie van Johannes. Daar schrijft hij hele mooie proloog. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, enzovoort, enzovoort. En in vers 14 zegt hij, eigenlijk in een tussenzin, hè? De vertalers hebben dat tussen haakjes gezet, nota bene. Omdat het hele betoog wordt als het ware doorbroken, wat hij daar opschrijft. Maar ik vind het zo belangrijk, die tussenzin, daar gaat het vandaag om. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Dat is de eerste keer dat het woord heerlijkheid in het evangelie van Johannes voorkomt. Wat ik gedaan heb, en ik ga hier dan een klein stukje meevoeren, ik heb het woord heerlijkheid gezocht, het woord verheerlijking, en dan nog even in de grondtalen, om te zeker te weten dat ik me niet zit te vergissen, want soms wordt daar glorie voor gebruikt, eer of faam of wat dan ook in het Nederlands. En ja, dan weet je niet precies wat er nou staat. Dus ik heb dat even zo gedaan. vol van genade en waarheid. Daar komen we straks op terug. Een koning, een heer, die vol van genade en waarheid is. Dit zijn de teksten. Johannes 1 vers 14, die hebben we net gehad. Dan de tweede keer, als de Heer Jezus het water in wijn heeft veranderd. En dan staat erbij, dit was het eerste teken dat Jezus gedaan heeft. En hij toonde zo zijn heerlijkheid. En voor jezelf mag je dan zeggen, alle keren dat je kijkt in de evangelie en je ziet daar een wonder van de Heer Jezus, kijk eens of je daar iets van zijn heerlijkheid in kunt zien. In dit wonder, dan zie je dat de Heer Jezus meeleeft. Hè? Dat hij vreugde wil geven in je relaties, in je feestvieringen enzovoort. Dat als het de vreugde lijkt op te zijn, dat hij die opnieuw weer wil overvloedig en in verbeterde vorm terug wil geven. Dat is wat deze eerste gelijkenis ons leert. Dan is er een heel stuk, zeg maar 5, 7, 8. Dan is de Jezus echt aan het pakkeleien met de Joden. Met de Joden die niet in hem willen geloven, terwijl ze wel zijn tekenen en zijn heerlijkheid zien. En dan worden, die ga ik niet al met jullie doorspreken, want dan wordt de tijd, schieten we door, maar dat kun je allemaal zelf doen. Nu ik het één keer heb voorgedaan, volgens mij kun je het zelf gewoon gaan doen. En ik heb de teksten hierbij gegeven, komen ook op de website. Dan kun je gewoon daarna zelf aan de gang. Dan komt er eentje, deze is er van, geeft God de eer. Als het ware een opmerking van de Farizeeën aan die blindgeboren man. Die zegt van ja, geef God nou eindelijk eens hier de eer. In plaats van altijd maar over die Jezus te praten. Nou, hij deed niks anders dan God de eer geven. Maar zij hadden dat niet door. Dan Lazarus, dood. Hij was echt dood. En die was tot heerlijkheid van de Vader en de Zoon. Dan wordt er nog een verwijzing naar Jesaja gemaakt. Dit is een hele diepe. Dit kost een preek op zichzelf om die uit te leggen. Dat ga ik nu niet doen. En dan in Johannes 17. En dat is gelukkig onze broeder Ouweel voor ons gedaan. Twee weken geleden. Dat hoef ik dus ook niet te doen. Als je hem niet beluisterd hebt, luister hem nog een keer. En als je hem wel beluisterd hebt, luister hem nog een keer. Wij mogen zijn heerlijkheid zien en de Heer Jezus geeft zijn heerlijkheid aan ons. De heerlijking in Johannes, die heb ik het minder makkelijk gemaakt. Die heb ik alleen maar gezegd waar de teksten voorkomen. En moet je dus zelf nog zeggen, wat is daar nou de essentie hier? Dus in iets moeilijker som. Als je moeite mee hebt, kom na afloop gewoon bij mij terug. Hè? Over een paar weken of zoiets. En dan gaan we dat eventueel samen doen. Kijk. Nee, ik heb jullie moeten zeggen wanneer het niet klopt. Ja. Nee, gaat snel hè. Deze had ik gezegd. Deze was de moeilijke som. Hier staan wel de teksten waar verheerlijking wordt genoemd. Maar ik zeg niet wat daar de essentie is. En de boodschap. Dus dat moet je gewoon zelf doen. En dan gaan we naar de Hebreeënbrief. Maar nu daar zie je, wij zien niet en we zien wel. Wij leven echt in die tussentijd. Hè? Dat we wel iets zien. Af en toe merken we dat God genezingen geeft. En af en toe merken we niet. We zien wel en we zien niet. Dat is het mooie spanningsveld waar wij nu in leven. Wij zien nu nog niet alles aan hem onderworpen. Maar wij zien Jezus, die weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond. En zijn eer en heerlijkheid ging via lijden. Dat moeten we ook nooit vergeten. Hè? Heel veel heerlijkheid. Mijn zicht op heerlijkheid is door lijden te komen. Ik wens jullie dat niet toe. Ik hoop dat jullie een makkelijkere weg van God aangereikt krijgen. De mijne ging door lijden en ik ben er achteraf dankbaar voor. Maar niet op het moment dat ik er is. Dus vandaag hebben we gezien, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid is van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Ik wil afsluiten met nog een keer een lied te zingen. We zijn vanmorgen begonnen met de koning. Ja, de nitwit koning, zeg ik maar, die voor Pilatus stond. Hè? Hij had geen macht, hij uitte zijn macht niet. Hij had elk moment kunnen zeggen, en Pilatus was voetzie geweest. Maar hij deed het niet. Hij ging die weg van lijden. Dus hij is een goede en genadige koning. Dan gaan we in aanbidding, hoop ik, zingen. I approach the throne of glory. Nothing in my hands I bring. Ik breng gewoon helemaal niks mee. Gewoon met lege handen staan wij voor die troon van God. Maar ik breng wel mee dat ik aanvaard ben in u. Door een goede en genadige koning. Ik zal u mijn last geven. Dus die bedekkingen die je hebt om met onbedekte Jezus te aanschouwen, geef die aan hem. Als dat niet werkt, vraag anderen erbij. I will give to you my burden. En u zult mij de kracht geven. Die belofte mag je ook op vertrouwen. Kom en vul me met uw geest. Bijna het gebed van Hans heeft gebeden aan het begin voor mij. As I sing to you this praise. You deserve the greater glory. U verdient de hoogste eer. U hebt overwonnen. Ik verhef mijn stem. Laten we ook dat echt zingen. Hè? Dus een beetje leuk. Ja. Empty-handed I rejoice. Je hebt nog steeds niks in de handen. Hè? Maar je hart zit wel helemaal boordevol. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You are good and gracious King. Oh, what grace. Wat een genade dat u mij wilde zien. Als uw kind en als uw vriend. Veilig. Zeker. Voor altijd. Als je, ik kan niet vertellen, maar ik ben dus gewoon hetzelfde evenredig met Johannes een paar keer doorgelezen. Op zoek naar die woorden van heerlijkheid. En dan kom je allemaal dit soort dingen tegen. Hè? Dat je veilig bent in de armen van de Vader. Hè? Dan kom je allemaal van die schatten tegen waar je gewoon helemaal warm van wordt. Dat heb ik ook niet verteld, maar Johannes is voor mij het evangelie. Daar ben ik door tot bekering gekomen. Daar heb ik een besluit genomen om deel te nemen aan het avondmaal. Hè? En het heeft mij geleerd om het oordeel aan hem over te geven. Dus voor mij is dat een heel dierbaar evangelie. Holy, holy Lord Almighty, good and gracious, holy, holy Lord. Wat mij betreft mogen we die 2-3 keer zingen, en dan is het afgelopen. God zegen jullie allen. Verben, kun je die erop doen? Dezelfde manier als net, dezelfde groep. Ik zou graag de Heer willen danken. En er zijn geen mededelingen volgens Martin. Dus jullie kunnen daarna zijn vrij. Als jullie een gebed nodig hebben. Er zijn er 3 man over. Dus jullie kunnen. Er is plek genoeg. Vader, we mogen u danken. Hier dat u niet ophoudt om met ons bezig te zijn. U de Vader van de heerlijkheid. U die uit uw luisterrijke heerlijkheid Jezus mijn geliefde zoon hebt gezegd. En die dat ook nu tot ons zegt. U hebt ons lief gehad. Wij zijn ook geliefd in u, in de Heer Jezus. En we willen u daarvoor danken. We zijn begonnen hier met een koning die er niet uitzag als een koning voor Pilatus. En we zijn geëindigd hier met u toe te zingen als een goede en een genadige koning. En als u het wilt, dan hopen we ook nog te spreken over u als de grote overwinnaar. In het boek van de openbaring, ook van deze apostel Johannes, die er immer nog weinig is overgebleven. van het lam en dat de leeuw en de overmachtige koning volledig zichtbaar en openbaar wordt. Heer, en wij worden bij uw openbaring, worden wij mee, komen wij mee en zijn we mee verheerlijkt in u. Heer, zo mogen we daarna uitkijken. En wilt u ook het woord dat gesproken is, in mijn eigen hart zegenen, maar ook in het hart hier van allen die het hebben gehoord, tot eer en heerlijkheid van uw naam. Amen. Wel thuis.